Geliefden, in Christus onze Heer. De doop van een kind is altijd een feest. Zo zijn we net de doopplechtigheid begonnen. En heel bewust hebben we dat zinnetje zo uitgekozen. Want wij vinden het ook echt een feest. Wanneer een kindje wordt verwelkomd in de gemeente en in de kring van Gods verbond. Maar velen van u kennen nog wel de woorden van het klassieke doopformulier. Toen ik een kind was, vond ik het altijd vreemd dat het met de doop zo somber begon. Toen werd gelezen, de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen van de toorn zijn, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenkeling met het water, waardoor wij de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden mishagen aan onszelf te hebben. Er staan zoveel donkere dingen in. Mishagen aan onszelf, de toorn van God, onze ondergang, de onreinheid van onze zielen. Als je dan kijkt naar zo'n klein babytje, wat daar ligt te slapen, dan denk je, nou, wat een grote woorden. Wij kiezen vandaag dus bewust voor een veel wat positievere insteek, waarbij wij de nadruk leggen op de verlossing en de genade van de Heer Jezus, en dat het ontvangen van zo'n kind een ontzaglijk groot geschenk uit de hand van God is. Wij ontkennen niet dat wij die doop wel nodig hebben voor de afwassing van onze zonden. Net zo waar is als het is dat water het vuil van ons lichaam afwast, zo waar is het dat het bloed van de Heer Jezus, waar de doop naar verwijst, dat onze zonde moet wegwassen. Maar wij kiezen voor die meer positieve insteek. En dat doen we veel vaker. Want wij verlangen dat als wij de kerk uitkomen, dat we blij zijn en getroost en bemoedigd als kinderen van God. En niet dat we de kerk uitkomen met een heel zwaar gevoel van hoe zondig zijn wij toch niet. En dat we ons gewoon slecht voelen in het licht van God. Want de Heer Jezus is niet voor niks gestorven aan het kruis van Golgotha. Hij kwam nou juist om al onze slechte dingen op zich te nemen. En daarom mogen wij verlost zijn. Wij zijn vrij van al die verkeerde dingen. Dus ik ben blij met die meer positieve toon die wij dan in de kerk neerzetten, die we ook nu hebben rondom de doop. De doop was een feest. Wat zou ook daarom mooi zijn als wij vaker ook volwassen mensen konden dopen. Mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En pas was ik bij iemand die zei, ja, maar de laatste jaren hebben wij nooit iemand als volwassene gedoopt in onze kerk. Gaat er dan helemaal niks van ons uit, naar onze buren, naar onze vrienden? Nemen we wel eens mensen mee naar de kerk? Nou, toen dacht ik, dat is waar. En ik ben daar wel bewust voor gaan bidden. Dat wij ook eens volwassen mensen mogen dopen die tot geloof komen. Ik hoop dat u me daarin ook wil helpen. En dat we voor 2018 verlangen en bidden dat de Heere God mensen zo gaat aanraken door ons, dat ze tot geloof komen en ook als volwassenen gedoopt willen worden. Dat zou mooi zijn, dat zou fijn zijn. Daarvoor zijn wij kerk. Maar het gevaar van die positieve instelling wordt tegenover de doop, dus we zeggen de doop is een feest. Het gevaar is wel dat wij die donkere kant uit het oog verliezen en dat we vergeten dat er een duistere realiteit is. Een geestelijke realiteit die ons en onze kinderen bedreigt. En waar we heel veel bewijs van zien in onze omgeving. Het gevaar is dat wij vandaag te weinig oog hebben voor de zonde en voor de duivel. En alles wat ons en onze kinderen wil losmaken van de Heere God, terwijl het tegelijkertijd wel aan alle kanten gebeurt. En dat wij met onze kinderen zomaar afdwalen van de Heere God, omdat we niet meer waakzaam zijn. En daarom wil ik u vandaag erop wijzen hoe de Heere Jezus sprak over de tegenstander van God, over de duivel. Tot drie maal toe spreekt de Heere Jezus wel bij zijn afscheid over de heerser of de overste van deze wereld. Voor de Heer Jezus was de tegenstander, de duivel, een persoon. Een geestelijke realiteit, een werkelijkheid, een macht. Toen hij voor zijn bediening werd ingewijd, de Heer Jezus, toen direct na de doop door Johannes in de Jordaan, Toen werd de Heer Jezus meegenomen de woestijn in. En toen werd hij ook beproefd, verzocht door de duivel in de woestijn, wel tot 3 keer toe. En hij weerstond die verzoeking van de duivel door steeds woorden uit de Bijbel te citeren. Die tegenstander gebruikte ook de woorden van God, maar vormde ze om, misbruikte ze. De duivel bood ook aan de Heer Jezus alle koninkrijken op de aarde aan. En Jezus zei toen niet van, nou die macht heb je helemaal niet. De Heer Jezus herkende dat de duivel heel veel macht had. Hij nam die boze machten altijd heel serieus. Die tegenstander van God, die is dus machtig. Dat is het eerste wat wij wel mogen zeggen. En het is de vraag of wij dat vandaag nog wel voldoende onderkennen. Nou, heel eenvoudige gelovigen, die spreken vaak nog wel over de Satan en de duivel. Maar wij als, ja, dat zijn Nederlands gereformeerden toch een beetje gegoede intellectuele christenen. Voor ons is die duivel toch eigenlijk een beetje iets van de middeleeuwen. Bijna van volksgeloof. En wij bidden dan ook vaak, en zo lees je het ook in de Nieuwe Bijbelvertaling, verlos ons van het boze of van het kwade. Zo bidden wij als verlichte westerse mensen. Wij beperken de Heere God vaak tot het goede in onszelf en de slechte neiging in onszelf. Dat noemen we dan de Satan of de duivel. Zonder nog te denken aan een persoonlijke boze macht, terwijl de Heere Jezus ons wel leerde, verlos ons van de boze. Jezus leert ons bidden en wijst op de duivel als de grote verzoeker, een verleider. Met een persoonlijke, boosaardige intelligentie die heel veel macht heeft. En de Heer Jezus had het dan niet maar over demonen of over bezetenheid van mensen, maar hij wijst echt achter de schermen van allerlei boze geesten en krachten en machten naar de grote baas achter de schermen van alle demonen en kwade engelen. Het brein erachter. De oude slang, zou je ook kunnen zeggen, die Adam en Eva al dwars zat. En de vader van de leugen, zegt de Bijbel ook, die de hele wereld verleidt. De grote tegenstander van God en van de Satan. Bij zijn afscheid sprak de Heer Jezus wel tot 3 keer toe over die heerser van de gehele wereld. Wel, die ook sprak aan de andere kant over de Heilige Geest die zou komen. Dus er zijn blijkbaar 2 krachten in deze wereld. 2 krachten die trekken aan ons hart. Aan de ene kant die duistere kracht van de tegenstander. Aan de andere kant ook het licht van God en van de Heilige Geest. Er is in ons hart een gevecht aan de gang. Een strijd, een geestelijke strijd. En de Heer Jezus laat dat zien. En tegelijkertijd zegt hij dat hij kwam op deze wereld om die macht van de duivel te breken. Helemaal aan het eind, de laatste woorden van zijn afscheidstoespraak in Johannes 16 zijn heel bemoedigende woorden. Hij zegt, ik zeg dit niet om jullie bang te maken. Ik zeg dat zodat jullie vrede mogen hebben. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus kwam om de wereld, om de duivel te overwinnen. Ook al had hij zelf ook angsten, doodse angsten in Gethsemane, voor alles wat komen zou. Hij kende de macht van de duivel. We hebben al een heleboel gezegd over wat Jezus zegt. De Bijbel spreekt ook over de duivel, legt uit dat de duivel, ja, wie is de duivel, waar komt het kwaad vandaan? Dan kun je allerlei moeilijke vragen over stellen. Hè? Waarom liet God het allemaal toe? Maar we hebben het maar te doen met die realiteit, dat het nou een keer is zoals het is. En dat er ook kwade en boze machten zijn. Waardoor mensen zo bezeten kunnen worden, dat ze zelf hun leven ervoor over hebben om zoveel mogelijk andere mensen te vernietigen. De Bijbel spreekt over de duivel als een gevallen aartsengel, die er alles aan doet om mensen mee te sleuren. Nadat wij mensen ons moedwillig van de Heere God hadden afgekeerd, daarover lees je bij Adam en Eva, nadat wij in zonde vielen, toen kwam de macht van de duivel over ons, in ons denken, in ons voelen, in ons doen en laten, in ons handelen. En zo kwam de duivel, zo kwam de Satan op de troon van de wereld en vaak op de troon van ons hart. Nog altijd is die kwade invloed van de duivel overal aan te wijzen. Elke dag als je de krant leest, elke dag als je het nieuws hoort, dan kun je daarover horen. En we hebben er ook zelf mee te maken, ook bijgelovig. Wat voelen wij ons vaak niet? Toch een beetje minderwaardig en slecht. Heb je dat nu ook? Als je gaat bidden of als je denkt aan de Heere God, je denkt nou, dan maak je toch eigenlijk wel van alles aan mij. En eigenlijk is het ook wel zo. In jezelf, in je gedachten, in je hart. zijn ook altijd weer verkeerde dingen die opkomen. En je voelt je zwak en je voelt je klein en je voelt je minder waardig. Join the club. Dat heeft bijna iedereen als je eerlijk bent. Dat is ook iets wat de duivel ons wil doen denken. Dat wij klein zijn en dat we niks voorstellen en dat God ons niet kan gebruiken. Ja? Dus als ik zoiets zeg van laten we het nou eens verbidden, dat we meer mensen mogen dopen. Dan denkt u misschien al, no, dat zal niet meevallen. Als je mijn buren kende, als je mijn familie kende. Ja, maar de Heere God is veel groter en machtiger. En daar is ook die kracht van de Heilige Geest. Daar vertrouwen wij soms te weinig op. Zonder dat we het weten, zitten we toch al onder die druk, onder die klem van die tegenstander. Die ons een beetje laat denken van het is niks en het wordt niks. Die invloed van de duivel is overal aan te wijzen. Niet alleen buiten de kerk, ook binnen de kerk. Daar is hij misschien nog wel het actiefste. Wat heeft het niet enorm veel energie gekost en tijd van mensen rond kerkscheuringen bijvoorbeeld. En daarna weer rond kerkherenigingen. Als je denkt aan al die vergaderingen en al die gesprekken. En dat notabene in de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden werden weggevoerd, de kerken in Nederland nog met elkaar aan het vechten waren en gingen scheuren. Terwijl er een wereld vol nood om ons heen is. Wat is de duivel slim om ons af te leiden van waar we werkelijk voor op aarde zijn. Zodat wij bezig zijn met allerlei dingen die er eigenlijk niet toe doen. Die tegenstander die verblindt en die verleidt, zegt de duivel. Vaak worden wij meegesleurd door de moderne media. Die beheerst worden door een losbandige, versekste cultuur. Ja, het doet je toch wat. Hè? Je kunt geen winkelstraat doorgaan. Je ziet overal plaatjes van blote mensen. Hè? Dat doet je wat. Scepticisme en ongeloof beheersen de literatuur en de beeldcultuur om ons heen. Onze jongeren worden er constant mee gehersenspoeld door de sociale media. En krijgen onbewust krijgen ze een hele kritische kijk op alles wat te maken heeft met de Bijbel en met het geloven met de Heere God. Ik had het zelf ook, toen ik jaar of 18, 19 was. Toen vond ik alles wat met God te maken had en met de duivel te maken had, dat vond ik wel heel overdreven. Eigenlijk vond ik de Bijbel een hartstikke saai boek. En dat herken je misschien wel als je jong bent. Maar de duivel wil ons dat heel graag leren laten denken. Dat de Bijbel eigenlijk maar een heel saai boek is, wat niks te maken heeft met vandaag en met mijn leven. Daar zit achter een klimaat van godsverduistering, zeggen de mensen tegenwoordig wel. Godsverduistering waardoor we te weinig antenne hebben voor het licht van God en voor de Heilige Geest. De Bijbel wordt daarom al snel als achterhaald gezien. En ook als gelovigen hebben wij te maken met een constante stroom van allerlei prikkels en informatie. Waardoor van de week las ik in de kerk dat heel veel mensen zijn die verveling ervaren. En die heel veel druk ervaren op hun werk. Verveling, onverschilligheid. Dat zijn dingen die onze cultuur steeds meer gaan beheersen. Vaak zonder dat je er bewust voor hebt gekozen. Je wordt er door meegesleurd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hele grote mondiale problemen. Ondanks alle wetenschap en technologie. Dat wij aankoersen op een enorme klimaatcrisis. En een vluchtelingencrisis. Meer vluchtelingen dan ooit. Meer wapens dan ooit. De toenemende terreur. Haat en geweld tussen bevolkingsgroepen. Corruptie en misbruik. Die wereldwijd toenemen. Nou, de duivel is veel actiever dan wij in de gaten hebben. Terwijl de meeste mensen niet meer in hem geloven, is hij ondertussen hartstikke hard bezig om de boel te verzieken en te regeren in mensenharten. Heer Jezus waarschuwde bij zijn afscheid zijn leerlingen daarom dat zij voortdurend waakzaam moesten blijven. En dat kan alleen maar wanneer wij beseffen dat er die geestelijke strijd voedt. Dat er constant een oorlog is, waardoor de duivel ons probeert van God te vervreemden en ons ook als gelovigen tegen elkaar op te zetten. Wanneer we het goed hebben als gemeente, dan mogen wij daar best voor danken. En dan moeten we daar ook voor bidden dat het zo mag blijven. Nou, dit heeft ook alles te maken met de doop. Want door de doop wordt een kind eigenlijk uit die duistere kring van de tegenstander weggetrokken in de lichtkring van Gods kamp, van Gods verbond en van zijn gemeente. De lichtkring van de gemeente. En je mag dan ook bidden dat God met zijn engelen en met zijn Heilige Geest gaat werken in onze harten. Ook bij onze kinderen en bij onze jonge mensen. Maar aan de andere kant blijft er altijd nog die invloed van de tegenstander en van zijn demonen. En ja, dat blijft een constante strijd. En misschien ken je wel dat voorbeeld van die twee honden, daar staan die twee honden hier ook. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Er was een Eskimo die had twee honden, een zwarte en een witte. En die waren altijd met elkaar aan het vechten. En toen zei iemand tegen die man van, welke hond is nou het sterkste, die witte of die zwarte? Toen zegt hij, nou, de hond die ik het meeste te eten geef, die is het sterkste. Die wordt het sterkste. En zo is het ook in ons leven. Welke hond geef je nou het meeste te eten in je hart, in je denken, in het alledaagse leven? Geef je voer aan negatieve gedachten in jezelf? Zoek je vooral bronnen en vrienden die kritisch en veroordelend zijn? Die negatief denken over de Heere God en over de kerk en over de Bijbel? Of richt je heel bewust op het positieve en op het opbouwende? De hond die het meeste te eten geeft, die wordt het sterkste in jouw leven en in jouw hart. De Bijbel zegt, weersta de duivel en hij zal van je vlieden. Dat is een belofte. Als wij ons verzetten tegen de duivel en als wij zeggen, wij horen in het kamp van de Heer Jezus, Jezus zorgt voor ons, dan zal de duivel je verlaten. De Bijbel zegt ook, nader tot God, hij zal tot jou naderen. Kom je dichter bij God, dan komt God dichter bij jou. Maar het is de vraag of we de duivel weerstaan en of wij ook naderen tegen God. Want in feite heeft de duivel eigenlijk geen poot meer op te staan. Hij is al verslagen toen de Heere Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Toen heeft God ons eigenlijk al bevrijd van de duivel en van de zonde. Daar wijst de doop ook naar. Wij kunnen niet in het Rijk van God komen, zei het oude doopformulier, tenzij wij opnieuw geboren worden. Maar als wij opnieuw geboren worden, als wij nieuwe schepselen worden door de genade van de Heere God, dan staan wij sterk in Christus. En door de Heilige Geest. En dan zal God ons beschermen. Wie de Heere Jezus lief heeft en hem heeft aanvaard, die wordt een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Verbonden met de Heere Jezus. En als nieuwe schepping ben je veilig voor de verleiding van de boze. Maar dat betekent nog wel die levenslange strijd. Een strijd van vallen en opstaan. Waar wij soms ook weer de verkeerde kant op gaan en waar we steeds weer onze zonden moeten belijden en terug moeten komen bij de Heere God. En daarom hebben we naast de doop ook het avondmaal. Als je daar meer van wil weten, moet je ook eens vandaag thuis nog eens Efeze 6 lezen over die geestelijke wapenrusting. Daar staat ook hoe je dus bij de Heere Jezus kunt blijven. Het begint er wel mee met wat Jezus zei in zijn allerkortste preek. Jezus heeft één preek gehouden. Er waren maar twee woorden en zes letters. Weet je wat het was? Kortste preek van de Heer Jezus. Wel een van de belangrijkste. Toen zei Jezus. Oh, je mag wel wat meer in de Bijbel lezen, mensen. Volg mij. Ja, volg mij. Zes letters, twee woorden. Volg mij. En daar begint het mee. Met de Heer Jezus te volgen en heel dicht bij hem te blijven. En dan staat er, toen Jezus dat zei tegen zijn discipelen, en onmiddellijk stonden ze op en ze volgden hem, ze lieten alles achter zich. Daar begint het mee. De Heer Jezus volgen, dat betekent omarmen wat hij voor ons heeft gedaan. Aan het kruis van Golgotha. Daar betaalde hij voor al onze zonden. Daar overwon hij de tegenstander. Dan gaat de geest van God in je aan het werk. En die zal je vormen naar het beeld van de Heere Jezus, zodat je op hem gaat lijken. Zoals de Heere Jezus de duivel versloeg met het zwaard van Gods geest en Gods woord, zo mogen wij dat ook doen. Maar dan is het wel nodig dat je die woorden kent en dat je daar ook mee leeft. En daarom is het belangrijk elke dag op zijn minst één psalm te lezen uit de Bijbel. Elke dag weer zelf bezig te zijn. Niet omdat het moet, niet omdat je ouders het doen, niet omdat de dominee het zegt, maar omdat je het zelf wilt. Jezus volgen betekent bij hem blijven, dicht bij hem blijven. Steeds luisteren naar zijn stem. Het betekent geestelijke disciplines ontwikkelen. Als je voetballer moet zijn, als je voetballer wil zijn, als je wil korfballen, moet je trainen. Als je niet op de training komt, hoef je ook niet in de wedstrijd te komen op zaterdag. Maar zo is het ook met een soldaat van de Heer Jezus. Als je niet oefent, als je niet steeds bezig bent met in de kring van de kerk en met Bijbel lezen en met gebed, als je je volhardt en je inzet voor de gemeente, dan groei je als vanzelf. En dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want de strijd is nog niet voorbij. De duivel wil ons maar al te graag laten geloven dat de kerk en geloof en God dat allemaal achterhaalde ouderwetse zaken zijn. En het lijkt soms ook wel of de duivel daarin machtiger is dan de Heere God zelf. Wij weten dat de duivel een kat in het nauw is. Dat hij eigenlijk overslagen is. Nou, daarover zegt de Heere Jezus in Johannes 12. Nu zal de heerser worden uitgebannen. Nu, door mijn dood aan het kruis. En de Heere Jezus zei ook, hij heeft geen macht over mij. De heerser van deze wereld, die is al geoordeeld. Hij is al veroordeeld. Dat zijn profetische woorden van de Heere Jezus. Die al liet zien waarvoor hij eigenlijk kwam op deze wereld. Hij kwam om de duivel en de Satan te overwinnen. Maar het lijkt er nog niet op dat die macht van de duivel gebroken is. Hoewel, de kerk heeft zich ondertussen wel kunnen uitbreiden naar alle landen op aarde. Wij zitten hier ook met een volle kerk. En in Barneveld zijn we niet de enige. We zijn in de omgeving van Barneveld. Als je kijkt in de Barneveld vandaag, of de Barnevelse krant, zijn vandaag meer dan 100 diensten. 100 diensten van gelovige mensen. Alleen gemeente Barneveld. In heel Nederland zijn er duizenden. Over heel de wereld mis je wel miljoenen diensten. En enorm veel mensen die elke dag weer bezig zijn met de Bijbel en met het woord van God. Dat is ook al bewijst dat de geest van God ook werkt in deze wereld. Dat er niet alleen maar die tegenstander is. Nou, om nou nog te laten zien waarom er die strijd is. Er is vaak een voorbeeld dat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog over D-Day en V-Day. Toen de geallieerde legers op D-Day, Decision Day betekent dat, in juni 1944 met duizenden vliegtuigen en boten kwamen aan wal in Frankrijk, in Normandië. Toen wisten de Duitse generaals al, als dit gaat lukken, als al die legers Europa binnenkomen, dan zijn wij verloren. Vanaf dat moment wisten ze dat ze zouden verliezen. Maar de eindoverwinning, V-Day, Victory Day, die kwam pas een jaar later. Die kwam pas in mei 1945 en niet in juni 1944. En daartussenin lag nog een hele bittere hongerwinter voor veel mensen. En lagen nog allerlei veldslagen waar heel veel jonge mensen bij zouden sterven in België. Toen de Heere Jezus kwam, toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, was dat de D-Day, de Decision Day. Toen was eigenlijk al het lot van de duivel bezegeld. Toen wist hij al dat hij ging verliezen. De beslissende invasie op vijandelijke gebied. De heerser van deze wereld werd veroordeeld en werd de macht ontnomen over iedereen die in Christus verlost is. Maar tegelijkertijd wachten wij nog op die grote V-Day, de Victory Day. Wanneer de Heere Jezus weer terugkomt. En wanneer er vol op vrede komt en alle kwade machten vernietigd zullen worden. En ondertussen kan dan de strijd nog best heel zwaar en bitter zijn. Wij zitten nog in die tussenperiode. En in die tussenperiode zijn wij geroepen om mee te vechten aan de kant van de Heere Jezus. Om zijn getuige te zijn. Hij wil ons gebruiken. Die liefde en trouw van God, waarover wij zongen bij de doop, dat is eigenlijk de reden dat de Heere Jezus kwam. Hij kwam om ons te verlossen uit de macht van de tegenstander. Hij wil niet dat wij leven in de duisternis. Wij dopen onze kinderen. Wij dopen iedereen die de Heere Jezus aanvaardt als koning. Omdat de Heere Jezus stierf om ons te bevrijden. En omdat hij opstond om voor ons een nieuw leven mogelijk te maken. En we zeggen eigenlijk als we een kindje dopen, als we iemand dopen, zeggen wij, dan schrijven we als het ware een kruis op hun voorhoofd. En dan zeggen wij, wij claimen jou voor Christus. Ik was pas in een kerk in Engeland, daar konden alle mensen naar voren komen en die konden een kruis zetten op het voorhoofd van het gedoopte kindje en zeggen, I claim you for Christ, I claim you for Christ, I claim you for Christ. Zo zegt de Heere Jezus dat ook vandaag tegen ons, I claim you for Christ, je bent van mij en ik wil je bewaren. En zo mogen wij bidden voor onze kinderen, ook wanneer ze van het geloof zijn afgedwaald. I claim you for Christ, je bent sterk door Gods genade. Wij zullen biddend strijden met onze kinderen tot God komt met zijn grote overwinning. You are loved. Je bent geliefd. More than you will ever know. Meer dan je ooit zult weten staat er op het geboortekaartje van Lena. Het staat eigenlijk op het geboortekaartje van ons allemaal. De doop is voor ons een teken en zegel, een bewijs van die grote liefde van onze God, van zijn verlossing.
Halleluja.
Amen.